We verzoeken de gemeente tot opening te zingen Psalm 8, vers 1. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. We noemden nu het eerste vers van Psalm 8. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u gelezen worden wat u vinden kunt in de profetieën van Hosea, daarvan het 13e hoofdstuk. We noemden nu Hosea 13, maar vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hosea 13. Als Efraïm sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedewerk zijn, waarvan ze nochtans zeggen, de mensen die offeren, zullen de kalveren kussen. Daarom zullen ze zijn als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat, als kaf van de dorsvloer en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heer uw God, van Egypte land af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Als ze zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben ze mij vergeten. Dies werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot huns harten. En ik verslond hen al daar als een oude leeuw. Het wildgedierte des velds verscheurde hen. Het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. Waar is uw koning nu, dat hij u behouden in al uw steden? En uw rechters, waarvan ge zeidet, geef mij een koning en vorsten. Ik gaf u een koning in mijn toorn en nam hem weg in mijn verborgenheid. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Smart en enerbarende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal hem van het geweld der hel verlossen. Ik zal hem vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heeren opkomend uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen, en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven.
Zingen wij nu Psalm 36, het eerste vers. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wel hij zo lang zichzelf vlijt. Tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 36, het eerste vers. Geliefde toehoorders, wat een droevige verbastering spreekt er uit de psalm die we daar met elkander hebben opgezongen. Is dat nu die mens die God schiep naar zijn beeld en gelijkenis? Dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Opdat gij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden om hem te loven en te prijzen. Hoezeer is die mens, dat pronkstuk door Gods handen, die als een heer der schepping door God in het paradijs gesteld was, verbasterd. Hoort wat er de psalmist van zegt. De overtredingen der goddelozen, zijn gruwelijke zonden, zijn verbreken van alle wet en gerechtigheid, spreekt in het binnenste van mijn hart. Dat moest David in het diepst van zijn ziel zeggen, van de van God afgevallen mens, dat er geen vreze Gods voor zijn ogen is, dat die mens geen godsbesef, dat hij geen godsdienstzin meer overgehouden heeft, dat hij een goddeloze, dat hij een godlogenaar is. Dat spreekt uit heel zijn gruwelijk gedrag. Want, en dit is wel het bewijs dat hij geen vreze Gods meer heeft, hij vlijt zichzelf in zijn ogen. Hij vindt zichzelf een wijs en verstandig mens. Een die vrij van heugelarij, eerlijk en oprecht is. Als men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is. Hij vlijt zichzelf zolang tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen, zegt de rijmpsalm. Dat vlijen van het eigen ik, van die verbasterde mens, zal een keer ophouden als God eraan te pas zal komen. De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog, zo vervolgt de dichter. Bedrog en onrecht gaan gewoonlijk samen, die helpen elkander bij het stichten van het kwaad. Wat het onrecht niet kan winnen door verdrukking, zal het bedrog doen door het verdraaien van het recht. En hij laat na te verstaan tot weldoen. Het gaat maar die mens van kwaad tot erger. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Op zijn bed smeet gij de goddeloosheden en de boze plannen en peinst op middelen om tegen God en zijn naaste te zondigen en zijn lusten en zijn vlees te botvieren. Hij ligt met de duivel in zijn hart op zijn leger. En het kwaad verwerpt hij niet. Hij schuwt geen snode werken. Welk een afschuwelijk beeld wordt ons hier door de profeetdichter getekend? En was dat nu maar het beeld van een Sanherib en van Judas? Maar nee, het is het beeld van alle mensen, ook van mij en van u. Daar wil die mens die zichzelf vlijt niet aan. Hij wil er niet van horen. Maar als God zijn ontdekkend licht over ons doet opgaan, dan zien wij het. Dan moeten wij tot onze schaamte en smart erkennen dat dit ons beeld is. Dat de dichter mij in deze woorden als naar het leven getekend heeft. En wat zegt u? Was God niet recht? Als gij ons dan ook allen verwezen had naar het eeuwige verderf? Zou hij dan zijn gerechtigheid niet verhoogd hebben? Toch, dat wilde de Heere niet. Hij wil wel zijn gerechtigheid verhogen, maar ook door de behoudenis van een ontelbare schare volks. Daarbij wens ik u nu te gaan bepalen, mocht het zijn tot Gods eer, tot bekering van onbekeerden en tot vertroosting en onderwijzing van Gods volk. Onze tekst leest u in Hosea 13, het 12e, 13e en het 14e vers. Ephraim's ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Smarten eener barende vrouw zullen hem aankomen, hij is een onwijs kind. Want anders zoude hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal ze van het geweld der hel verlossen. Ik zal hun vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Geliefde toehoorders, Hosea, de schrijver van het profetische boek waaruit wij voor deze leerrede onze tekst kozen, werd door de Heere tot profeet geroepen en gezonden tot het rijk der 10 stammen, die zich van het koninkrijk van Israël hadden afgescheurd. In de dagen van Jerobeam, zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Volgens berekening heeft hij tenminste omtrent 43 jaar geprofeteerd. Zijn profetieën bevatten in de eerste plaats scherpe bestraffingen van de zondigen en vervallen staat van het ganse koninkrijk. Wij zonden der snode afgoderij met de gouden kalveren die door Jerobeam, de zoon van Nebat, waren opgericht nadat zij zich eerst van de ware godsdienst hadden losgemaakt en van het heidense ongebonden leven dat daarop is gevolgd. Heftig gaat de profeet tekeer tegen die goddeloosheden waarover God zich schrikkelijk vertorent en die hij bezoeken zal met allerlei vreselijke oordelen en tenslotte met de gehele verwoesting en ondergang van hun rijk en de staat en hun gevankelijke wegvoering naar Assyrië. En toch zal er ook dan nog zijn, dank Gods grote goedheid en genade in Christus Jezus, een volkje, een overblijfsel naar de verkiezing zijnder liefde, wel even schuldig en dwaas als de anderen, maar dat zich door Gods geest zal bekeren en tot het hoogste geluk zal gevoerd worden. En nu bevat onze tekst woorden van bestraffing, maar ook woorden van onderwijzing en van vertroosting voor dat volk. We schrijven dan ook met vrijmoedigheid boven deze leerrede een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk. Willen we ten eerste zien een dwaas geslacht, ten tweede een dierbaar besluit, ten derde een heerlijke jubelzang en ten vierde een troostvolle ontdekking. Dus ten eerste een dwaas geslacht, een dierbaar besluit, een heerlijke jubelzang en een troostvolle ontdekking. Zijn de vier zaken waarvan we in de tekst gesproken wordt en waar wij u wensen te bepalen. Des Heere Geest zij ons in spreken en horen, goed en nabij, om zijn zelfs willen, dat zij zo. Het eerste deel van onze tekst wijst op een dwaas geslacht. Het is toch waarlijk een dwaas geslacht waarvan in de aangaf van onze tekst gesproken wordt, waarin het heet: Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Vragen we eerst eens, wie zijn die dwazen? Het is Efraïm, zegt de profeet. Efraïm, dat was een kleinzoon van Jacob, de tweede zoon die Jozef geboren werd in Egypteland. En hoewel hij dus niet de eerstgeborene was, ontving hij toch, zeker op Gods bevel, de grootste zegen van Jacob toen hij zijn zonen zegende. Zijn stam werd dan ook machtig, zodat de profeet in de aanvang van onze tekst kon zeggen: als Efraïm sprak, zo beefde men. En nadat het koninkrijk van Israël, als een vrucht van Salomo's zonden, onder de regering van Jerobeam, de zoon van Nebat, was verscheurd, werd wel het noordelijk deel van het rijk der 10 stammen, dikwijls naar hem, Efraïm, genoemd. En ook gans Israël wordt wel met die naam aangeduid. En de Heere noemt wel heel de schaar van zijn uitverkorenen met die naam van Efraïm. Denk maar aan Jeremia 31. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is gij mij niet een troetelkind? Of wij dan dat volk een dwaas volk durven noemen, met volle vrijmoedigheid. Hoor maar eens, waarin hun dwaasheid openbaar komt. Dat geslacht, dat dwaze volk, heeft een grote schuld bij God. Hun allervader is door zijn schrikkelijke zonde, zijn afval van de allerhoogste majesteit, van zijn schepper en formeerder, die dus ook zijn God en koning was, diep, zeer diep in de schuld gekomen. En zij, de kinderen van die verbondsbreker, hebben voortdurend die schuld nog groter gemaakt met hun liegen en bedriegen, hun vloeken en valse eden, met hun sabbatschenden, met hun afgoderij, met hun valse godsdienst, hun buigen voor en hun dansen om de gouden kalveren, met hun hoererij en ontuchtigheden en echtbreken enzovoort. En dat alles hebben zij gedaan met gedachten, woorden en daden. U moet hun schuldregisters maar eens lezen in de boeken der profeten. Het is verschrikkelijk. Het is niet om op te sommen. En wat doet nu dat schuldige volk? Houdt het zijn schulden in gedachten? Denkt het erover om zijn schulden te betalen? Dat is toch betamelijk? Maar zo doet Efraïm niet. Efraïm doet zijn best om en zijn schuld en om zijn schuld weer te vergeten. Hij leeft maar vrij en frank in de wereld en hij borgt en poft. Hij maakt zijn schuld dagelijks meerder en hij vergeet. Althans, hij tracht te vergeten welke bittere gevolgen zulke gedrag voor hem kan hebben. Ja, hij doet als de struisvogel, als dat dier dat God van verstand ontbloot heeft. Wat doet de struisvogel? Als er gevaar dreigt, als er jagers komen die hem zullen vangen en doden, dan sluit dat domme dier zijn ogen of hij steekt zijn kop onder zijn vlerken. En nu denkt hij dat er geen gevaar is, omdat hij het niet ziet. Zo nu doet Efraïm, doet dit schuldige, dwaze volk ook. Ze bannen die schuld uit hun geheugen en sluiten hun ogen voor het kwaad dat daaruit voort kan komen en leven nu voort in vrede en rust. En zulke mensen en volkeren zijn er nu zoveel. We leven in een wereld die een berg van zonden en schuld heeft voor God. Een berg die tot aan de hemel reikt, maar van schuld belijden en bij God, de schuldheer, om genade smeken, daar hoort men bijna niet van. Men houdt nog vergaderingen en besprekingen over de geldelijke schulden, waar alle volkeren en koninkrijken onder gebukt gaan. Maar over de schulden die overheden en onderdanen bij een heilige en rechtvaardig God hebben, daar hoort men niet van. Men loochent die schuld. Men ban die gedachten aan die schuld en aan die schuld weer uit hoofd en hart. Maar nu heeft de Heer aan dat schuldige en dwaze volk wat te zeggen. Hij laat hen aanzeggen dat hun ongerechtigheid is samengebonden, dat hun zonde is opgelegd. Dat wil zeggen dat, al vergeet de schuldenaar zijn schuld, de schuldheer is ze niet vergeten. Als een ordelijk schuldheer heeft de Heer al zijn vorderingen in een bundeltje samengebonden en die bundel heeft hij bij zich neergelegd. De profeet zegt, de Heer merkt er toch op en hoort en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. O, dat we daarmede toch rekening mochten houden, toehoorders. Maar nog erger, de Heere zal er werk van maken, ook van die schuld. En dan zullen die schuldmakers niet lachen. Dan zullen hun smarten aankomen als een erbarende vrouw. Dat wil zeggen, dat er vreselijke smarten en ellendigheden over hen zullen komen, die in de dood en in het verderf zullen voortduren. Hoe is dat ondervonden door de tijdgenoten van Noach? Hun zonden en schulden waren als een berg die reikte tot aan de hemel. Wat heeft de Heere aan dat volk zijn grote langmoedigheid betoond? 120 jaar laat de Heere hen waarschuwen. Door Noach, de prediker der gerechtigheid. Maar toen de maat vol was en ze maar doorleefden alsof ze geen schulden hadden en alsof er geen schuldheer was, toen kwamen de smarten. Toen verdelgde God hen van de aardbodem door die vreselijke watervloed. En wat was het ook vreselijk toen de Heere de zonden bezocht aan de lieden van Sodom en Gomorra. Ook dat schuldig en dwaze volk leefde alsof er geen God en geen gericht was. Maar ook hun is de bare smart overkomen. Ja, veel en veel erger nog. Toen God tergens moedde. Het vuur van de hemel deed regenen en de vlammen uit de aarde hen en alles wat zij bezaten tot pulver verteerde. En hij hen van de ene hel in de andere deed gaan. En heeft ook Efraïm zelf het al zo niet ervaren? Toen die dwaze schuldmakers uit geland en bezitting werden verdreven en zij in ballingschap moesten gaan. Ze hadden gezegd dat de Heere geen goed of geen kwaad deed. Dat hij het niet zag en niet hoorde. Maar toen hun die smarten zijn overkomen, toen hebben zij het wel bemerkt dat God geen leden aanschouwer is van het kwaad. En dat hun ongerechtigheden samengebonden waren en hun zonden opgelegd. En wat heeft de Heer bezocht en wat bezoekt gij nu nog de zonden der Joden, die zijn heilig kind Jezus verwierpen en het bloed van die rechtvaardigen, die God hun tot een Messias zond, eisten en hem aan een kruis hing. En de Heere had hun zo liefderijk gewaarschuwd, zelfs nog door die heidense rechter toen zij riepen, kruist hem, gij moogt toezien, zeide Pilatus. Hij bedoelt dat het met hen niet goed zou aflopen. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen, riepen zij. En God heeft het bezocht en God bezoekt het nog. Nog altijd noemen zij Christus een vervloeking en verachting. Zij het God verachten, zij Gods heilig kind. Maar ook God gaat door dat Jodenvolk, dat voor een groot deel godlogenaars, communisten en anarchisten is, te tonen dat hun ongerechtigheden samengebonden en hun zonden opgelegd zijn. En nu moogt gij tornen op degenen die dit de Joden aandoen. Maar wij zien hun de instrumenten die God gebruikt om hun die smarten als een barende vrouw aan te doen. En toont de Heer ook niet duidelijk in deze dagen dat de zonden die het pausdom en die de Spanjaarden tegen ons land en volk bedreven door hem niet zijn vergeten? En bezoekt de Heer aan hen niet de bloedschulden, de vluchtende Roomse priesters en nonnen en de brandende kerkgebouwen en kloosters geven ons het duidelijk antwoord. En bezoekt God niet duidelijk de zonde van vorsten en volken in deze dagen? En dat is nog maar het beginsel der smarten, die de Heer in het uitzicht gesteld heeft voor de goddelozen, die van hun schuld en hun zonde niet willen weten. Meer willen we hier nu niet van zeggen. Doch nu komt de Heer een genadige uitzondering te maken met een volk, dat door hem van eeuwigheid is bemind, en dat in de tijd met hun schuld voor God te doen krijgt, en de Almachtige om genade leert smeken, dat het verderf door Gods genade nog komt te ontvluchten, door een borg te zoeken voor die grote schuld, die zij kennen en beleiden en betreuren. Dit voert ons tot de behandeling van ons tweede punt, waarin gesproken wordt van een dierbaar besluit. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. Is dat geen dierbaar besluit? En dat wel, om de persoon die hier spreekt. Wie is die ik die hier spreekt? Het is de Heere Jezus, de Christus Gods. Hij, die borg staat voor dat schuldige en dwaze Efraïm. En dat zegt toch wat, dat hij het zal doen. Dat hij Efraïm zal verlossen en vrijmaken van hel en dood. En dat moest hij wel, want wie zou het anders doen? Wij zijn arme, zwakke, nietsbezitters. Wij hebben geen enkele geestelijke penning om voor onze zonde schuld te voldoen. Daarom klinkt het zo zoet van Jezus' lippen. Ik zal het doen. En let nu ook eens op de zekerheid van dit besluit. Hij, de Heere, spreekt, doch ik zal. Elk woord is hier van rijke betekenis. Doch, dat zegt, wie dat volk ook is. Al is het dat Efraïm zich weggezonderd geeft tot aan de rand der hel. En al werden zij door hun eigen schuld een prooi van de dood. Het mag zo zijn zo het wil. Doch ik zal hen verlossen van de dood. Ik zal ze vrijmaken van de hel. Ziet, geliefde toehoorders, in dat woordje doch, legt de Heere heel zijn liefde hart open. Ja, dat is de enige reden waarom Efraïm verlost wordt. Dat doch wijst op het onconditionele van Efraïms verlossing. En let nu eens op dat woordje zal, doch ik zal. Dat wijst op de zekerheid van Efraïms verlossing. Het is niet misschien, maar ik zal. En hij die dit zegt, is de enige die zo spreken kan. Want hij bezit wijsheid genoeg om weg en middelen uit te denken tot volvoering van zijn raadsplan. Hij kon haar waarheid zeggen. Raad aan het wezen zijn mijne, ik ben het verstand. Hij is de opperste wijsheid zelf. Mensen kunnen ook wel eens een heel goed plan hebben. Maar dan ontbreekt het hen vaak aan wijsheid om het ten uitvoer te brengen. Maar hij kon zeggen, ik zal. En daarbij komt dat het hem niet aan macht ontbreekt. Zeker, groot en zwaar is het werk dat hij voor zijn Efraïm en aan zijn Efraïm wil doen. Daartoe is al macht nodig om het uit te voeren. Maar dat is hij, Efraïms verlosser. Hij is de Almachtige, hij is de sterke God. Voor hem is geen ding te wonderlijk. Hij maakt bergen vlak en zeeën droog. Mensen, al weten zij u en al kunnen zij u helpen, dan doen zij het vaak toch niet, omdat de liefde ontbreekt. Door de bondsbreuk is de mens een liefdeloos schepsel. Maar onze Jezus geeft liefde genoeg om zijn plan te volvoeren. Hoeveel smart en schande er ook aan dat werk verbonden zal zijn. Zijn liefde is sterker dan de dood. Zijn ijver harder dan het graf. Vele wateren zullen de liefde die hij tot zijn volk heeft niet uitblussen. En de rivieren van haat en smaad zullen zijn liefde niet verdrinken. En waarvan zal hij zijn Efraïm, zijn volk verlossen? Hij zegt in onze tekst, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal hen vrijmaken van de dood. Het geweld der hel, wat een vreselijk geweld is dat. Het geweld der hel, dat is Satan. Dat zijn al onze doodsvijanden. Dat is het graf. En dat is de verdoemenis. Zelfs met al de zelfstormen. Het geweld der hel is die bange veroordeling der consciëntie. O kind van God, arme, door onweder voortgedreven ziel, het geweld der hel. Dat is al dat nare, dat akelige, dat gevreesd. Daar we ons vrij en moedwillig ingebracht hebben. Daarvan zal ik hen verlossen, zegt de Heere. En ik zal hen vrijmaken van de dood. De dood, dat is die koning der verschrikking die zijn macht ontleed aan onze zondeschuld. Want de bezoldiging der zonde is de dood. De dood. Heel de mensheid drijft hij met zijn prikkel voor zich uit naar de put des verderfs. De dood. O, wat kan hij de mens en zelfs wel Gods volk ontzettend beangstigen. Zodat zij, kloppende op de heup, het uitroepen. O, die dood. O, die dood. En van die dood zal hij zijn dierbare, zijn volk vrijmaken. Is dat geen dierbaar besluit? Wij noemen dit besluit dierbaar ook om de wijze waarop hij hen verlost. Ik zal hen verlossen. Maar hoe zal hij dat doen? Zal hij dat doen door de hel en dood wederrechtelijk op te heffen? Doordat hij genade voor recht zal laten gelden? O nee, in die zin is er geen gratie bij God. Zal hij dan, zoals anderen beweren, ons onderdompelen in die hel en ons erna korter of langere tijd weer uit opheffen en zo ons verlossen? O nee, hij zal zijn Efraïm verlossen van het geweld der hel door zich aan dat geweld bloot te stellen, door neder te dalen ter helle. En u weet hoe hij dat deed? Hij zal hem bevrijden van de dood, door de dood van een vervloekte te sterven. En u weet hoe hij in die dood onderging. Getuige Gethsemane, Golgotha aan het graf in Jozefs hof. Maar ook zou hij hen verlossen van de hel en de dood. Door die doodsbanden te verbreken, door zijn wederopstanding uit de doden. En gij weet hoe hij dat gedaan heeft in die morgen der opstanding. Het was altijd een raadsel geweest hoe hij een schuldig en dwaas volk van het geweld der hel zou verlossen en vrijmaken van de dood. Op een godenbetamelijke wijze. Engelen waren begeerig om dat geheim in te zien. En dat is nu geen geheim meer. Het is geschied. hoort slechts naar hetgeen we u, naar aanleiding van onze tekst, in de derde plaats hebben te melden. Het is een heerlijke jubelzang. Immers, nauwelijks zwijgt de stem der beloften waarin het heet, ik zal hen verlossen. Of we horen een heerlijke, hartroerende jeugdkreet waarin het heet, o dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Wie zijn het die ons die jubelzang doen horen? Het is in de eerste plaats de Heere zelf, die de dood en de hel tart. En dat is geen wonder. Was het niet het geweld der hel die hem van zijn schepsel beroofde in paradijs? De Heere toch had de mens goed gemaakt en naar zijn evenbeeld. God deed dat om zich te verlustigen in het werk zijner handen, opdat de mens hem zou vrezen, liefhebben, eren en dienen, en om eeuwige zaligheid te genieten in de gemeenschap met zijn lieve schepper en voormeerder. Maar nu weten we uit Genesis 3 hoe dat de macht der hel op de volmaakte mens is aangevallen, en hoe dat de mens door de leugens en de listige omleiding van die aartsbedrieger en door eigen moedwillige ongehoorzaamheid tot de zonde en afval van God is gekomen. Toen heeft de hel en de dood gewonnen. En daar was die zoete gemeenschap verbroken. God onteerd en zijn schepsel verdorven. En door de pestilentie der hel heel de wereld verpest. Doch God had een weg uitgedacht. En hulp besteld bij een held, zijn zoon. Onze Heer Jezus Christus is die held. En hij kwijt zich van zijn taak door de Vader hem opgedragen op een aanbiddelijke wijze. Door zijn volmaakte gehoorzaamheid aan Gods heilige wet. En door zijn rantsoenerend lijden en sterven. En door zijn opstanding uit de doden. Werd hij een pestilentie voor de hel. En een verderf voor het graf en de dood. Hij verhoogde Gods gerechtigheid. Hij overwint de dood en de hel, ontneemt hij zijn pestilentie, waarmede hij God tergde. En nu bespot God de dood en het graf, zeggende, o dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Nergens, wil God zeggen, ze zijn nergens te vinden, als zijn de ten eenenmale vernield. Nu jubel de Heere, omdat gij zijn boezem weer kan ontlasten in een schuldig en dwaas volk. Zonder krenking van zijn deugden, ja tot verhoging van zijn gerechtigheid. Maar ook de engelen Gods jeugden, waar de banden van de dood verbroken en de muren van hels geweld ineengestort zijn. En ook de apostel Paulus jeugd. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En in dat koor zingt ook Gods uitverkoren bondsvolk. Dat door genade mag delen in die vrijmaking en verlossing. En zal het nu wel met ons zijn, zullen wij een welgegronde hoop en een troostvolle verwachting hebben in leven en sterven, dan moeten we ook wij van harte in kunnen stemmen in deze heerlijke jubelzang. En dat leert nu de Heere zijn Efraïm, dat leert de Heere nu al zijn uitverkorenen. Hoe hij dat doet, hoe de Heere ons die jubelzang leert, dat wensen wij u nu te gaan zeggen, luister. U nu eens of ge iets van dit onderwijs kent. Zie dan in uw gedachten zulke Efraïmiet, zo'n dwaze schuldenmaker, die over zijn schuld en zonde heen werkt. Hij droomt van geluk, hij meent dat het nog wel goed met hem zal aflopen. Want gij weet dat God goed is. En met zijn schuld en zijn zonde heeft hij niet te doen. Hij denkt maar liefst. Hij denkt het liefst maar niet aan en meent dat God er ook niet aan denkt. En weet niet, althans, hij leeft zo alsof hij het niet weet, dat zijn ongerechtigheid is samengebonden en zijn zonden opgelegd. Wel krijgt hij eens een waarschuwing, een aanmaning die zijn geweten onrustig maakt. Maar dat komt hij wel weer te boven. Een gebedje, beterschap beloven, een keertje meer naar de kerk. Een aalmoesje aan een kind des Heren of aan een liefdadigheidsinstelling stelt hem wel weer gerust. Dan leeft hij weer rustig voort en door. En het kan zo lang duren waarbij een uitverkoren Efraïmiet die mee moet juichen, dood, waar is uw prikkel, wordt het anders. Wat gaat er dan gebeuren? God de Heere brengt door de geest der ontdekking heel die bundel schuldbrieven bij Efraïm thuis. Hij krijgt met zijn ongerechtigheden en zonde te doen. Wel, wat valt dat tegen? Daar ziet hij voor zijn ogen de plekjes waar hij gelogen heeft, zijn naaste goed onthouden heeft, onzedigheid gepleegd heeft. Daar beginnen de stenen uit de muur en de balken van zijn huis tegen hem te getuigen. En hoe meer die bundel voor hem opengelegd wordt, des te meer gruwelen komen er in zijn geheugen. Lang vergeten zonden staan voor hem alsof hij ze gisteren pas gedaan heeft. Zonde van bedrijf en zonde van nalatigheid. Zonde met gedachten, met woorden en daden gepleegd. En dat alles tegen een heilig God. Tegen alle waarschuwing, kloppingen en vermaningen in. Dan komen die smarten enerbarende vrouw hem aan. De dood met zijn pestilentie staat hem daar wel aan. En de sprankels der hel vliegen in zijn aangezicht. O God, ik ga verloren, kermt gij nu wel. Toehoorders, daar was het dat Mozes uitriep. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht in het licht stelt van uw glansrijk aangezicht. Daar was het dat David klaagde. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Daar was het dat Jesaja uitriep, wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben. Daar smeekte Manasse een sal van Tarsus om genade. En daar behaagt het nu de Heere wel aan zulke verslagen ziel de weg der verlossing in Christus te openbaren. De Heere roept hem toe en het wordt hem ook wel verkondigd dat God de wereld al zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Ja, de Heere wil aan zulk een onder zijn schuld gebogene, wel dierbare beloften schenken. Hij belooft hem te zullen verlossen van het geweld der hel en vrij te maken van de dood. Ja, de Heere doet hem wel zien dat dit alreede gebeurd is en dat hij de sterke des Heeren maar aan heeft te grijpen. En in een verzoende betrekking om in vrede met God te komen. En wat doet nu die Efraïmiet? Doet gij nu zijn best? Spant gij nu zijn uiterste krachten in om in die heerlijkheid en vrijheid der kinderen Gods te komen? Nee. Hij doet als een onwijs kind. Hij blijft in de kindergeboorte staan in plaats van mee te werken om in die vrijheid te komen. Zoals dat wel in het natuurlijke geboorte geschiet. Wat wil die Efraïm dan? Hij wil wachten totdat hij meer geschikt is. Wat vromer is, meer Godvrezende is. Zijn schuld wat minder is. Zijn berouw wat dieper is. Zijn liefde wat inniger is. Zijn geest wat levendiger is. Zijn hart wat weker. Enzovoort. En met het alles bereikt hij slechts dit. Dat de Heere hem een onwijs kind noemt. Want als gij wijs was, dan zou hij niet zo doen. Dan bleef hij in de kindergeboorte niet staan. Ik hoor Efraïm zeggen, u praat daar gemakkelijk over. Kunnen we nou zomaar doorbreken in die vrijheid? Wij zeggen, nee, geliefden, dat kunt u niet. Uw ongeloof en uw werkheiligheid beletten u dit. Maar omdat u dat ongeloof en uw werkheiligheid niet van de Heere hebt, maar van deze ondeugden van uzelf zijn, daarom rekent de Heere het u tot schuld, dat ge niet doorbreekt. Begrijpt u dat? Stemt u dat toe? En dan is er zo'n groot onderscheid. Of u tegen die ondeugden strijdt, of dat ge u eraan overgeeft. Ja, met het ongeloof tegen de Here strijdt, denk maar aan Thomas. En zo zou er dan ook van dat dwaze kind niets terechtkomen. Het zou in de geboorte de geest geven. Maar nu staat die grote ik, die in onze tekst spreekt op en zegt, doch, hoe onwijs zich nu ook dat kind gedraagt. Ik zal het verlossen van het geweld der hel. Ik zal het vrijmaken van de dood. Hoe hij dat doet? Wel, hij bevordert de barensween. En dan gaat het verlost worden van de hel, door de hel. En het vrijmaken van de dood, door de dood. Dat is een bange stonde, bang, zolang we het met Gods recht niet eens zijn. Maar als we verwaardigd worden om Gods gerechtigheid boven eigen zaligheid lief te hebben, als we dan als verteerd worden door de liefde tot Gods gerechtigheid, dan is het zo zoet, zo zalig om aan zijn voeten te sterven en verloren te gaan. Dan sterven we om eeuwig met hem te leven. Dat is nu dat sterven waarvan Paulus zo heerlijk schrijft in Romeinen 5 en 6. Zulk een brengt de Heilige Geest aan de geopende groeven in Jozefs hof. Daar toont gij hem de overwinnaar en de overwinning van dood en hel. En daar ziet hij hoe God die overwinning hem toerekent. Zo alsof hij die overwinning zelf behaalde, die Jezus voor hem behaalde. En daar begint gij mee te zingen, eerst nog stamelende. Het wonder is ook zo groot, bijna te groot om waar te zijn. Maar naar de mate de geest des Heren hem meer in het geloof bevestigt, zingt hij het al luider. En tenslotte jeugt gij mee in die heerlijke jubelzang. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? En daar was het nu dat Paulus dood en hel tartend uitriep. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En hier mocht David zingen, en wij willen met hem zingen. Psalm 116, het tweede, het derde en het vierde vers. Wij noemden nu Psalm 116, vers 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar dankzij der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. En wat er verder volgt in het derde en het vierde vers van Psalm 116. En nu volgt er nog een lief woordje voor allen die de Heere vrezen. Die hij trok uit de macht der duisternis en bracht tot zijn wonderbaar licht. Dat is het slot van onze tekst. Het bevat een troostvolle ontdekking. Geliefde toehouders, het heeft de Heere niet behaagd om door de weldaad der wedergeboorte alles wat aan ons is te vernieuwen. We houden een groot deel over dat onherboren is. Wij blijven na ontvangen genade zondaars en zondaressen. Ook Efraïm is, na alles wat hij ondervonden heeft, zondaar gebleven. O, wat geeft ook Paulus dit tot zijn smart ervaren? Hoe klaagt hij daarover in Romeinen 7? En wat hebben alle Bijbelheiligen van de oude en de nieuwe dag dat ervaren? Wat klaagt David en Asaf daarover in hun klaagzangen? En ook wij bevinden het als uw, ach. Ook wij worden dat tot onze smart gewaar, dat we in onszelf onverbeterlijke deugnieten zijn, halstarrige, ongelovige schepselen, die niet ophouden te verkeren de rechte wegen der scheren, die de Heere gedurig arbeid maken met onze zonden en vermoeien, met onze ongerechtigheden, zodat het ons geen wonder zou zijn. Als de Heere van ons zeide, wat gij eenmaal sprak van de eerste wereld, het berouwt mij dat ik de mens gemaakt heb. Het zou mij geen wonder zijn als de Heere van mij zeide, het berouwt mij dat ik die man bekeerd heb. En u zegt de Heere van zijn Efraïm, en hij zegt dat ook in betrekking tot ons, berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Volk des Heren, het zal de Heere nooit berouwen dat gij ons verkoren, gekocht, geroepen, wederbaard, bekeerd en zo rijkelijk beweldadigd heeft. Als hij het nog moest doen, dan deed hij het nog. Hij kent geen berouw. De roeping en verkiezing Gods zijn onberouwelijk. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken, zegt de Heere. Indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Is dat geen troostrijke ontdekking? Geliefde toehoorders, mag ik nu eens vragen, kreeg u ooit met uw schuld en zonde voor God te doen? In onze dagen kunt ge dagelijks duizenden klaagtonen beluisteren. Maar helaas, de voornaamste klacht ontbreekt. Die klacht over eigen schuld en zonden. Maar hoort daar de wereld nooit over. En in de belijdende kerk o zo zeldzaam. Maar is men wat godsdienstzin al zeer tevreden en spreekt en preekt en juicht en zingt zonder te vragen. Hoe staat het met mijn rekening bij God? Over de zonden en over de schuld werkt en praat men maar heen. Men doet alsof God het niet weet. Alsof de Heere geen acht slaat op de ongerechtigheden. Op het verbreken van zijn wetten en het vertrappen van zijn rechten en inzettingen. Men bande gedachten aan bedreven kwaad en aan wrekende gerechtigheid uit hart en geweten en leeft nu voort, gelukkig en tevreden. Totdat de dood hen overvalt als een schuldheer, die hen voor de eeuwige rechter stelt, die men dan zal ontmoeten als een wreker en zeer grimmig, die geen ene zonde onverzoend vergeeft. Medereiziger naar de eeuwigheid, laat ik u nog mogen waarschuwen. God werkt over uw schuld en zonde niet heen. Als gij de ongerechtigheden en de zonde van zijn Efraïm, die hij zielsliefs heeft, samengebonden heeft in een bundeltje en bij hem neergelegd heeft, zou u dan denken dat gij uw ongerechtigheden en zonde niet gedenkt? Nee, mens, leeft vrij naar het goeddunken van uw hart, maar weet dat God u om al die dingen zal doen komen in zijn gericht. En er zijn er velen die een beetje beschouwende kennis hebben van een zaligmaker van wie ze gehoord en gelezen hebben. En zonder dat ze ooit met recht Gods te doen kregen, vergeven zij zichzelf de zonden met de Heer Jezus en leven nu verder gerust door. Niet bedenkende dat er maar één is die ons de zonde kan vergeven, namelijk God, om Christus wil. Ze reikten zichzelf maar een kwitantie uit, of ze laten zich een kwitantie in handen stoppen door een mens. En zo wachten ze nu de dood en het gericht af. Wat zal dat een teleurstelling zijn in die dag, als God de rechter hun kwijtbrieven waardeloos zal verklaren en zij met hun kwitantie ter helle worden gedoemd. Ach, opene de Heere uw ogen nog voor dit vreselijk zielsbedrog, dat ge nog aan uw ongerechtigheden ontdekt, de Heer om genade leert het smeken. Dan zult ge het ondervinden dat de Heer een God is, die om Christus wil menigvuldig vergeeft en niet verwijt. Maar dan is er ook, zelfs in onze geestloze dagen, nog een volkje dat met hun schuld en zonde en met hun recht eisend God te doen heeft gekregen. Ach, eerst hebben zij wel zo'n aangenaam leven gehad. Ze mochten zich verheugen in de dienst van een goedertieren God. Zij hoopten dat die omgang steeds inniger zou worden. Ze meenden dat het oude was voorbij gegaan, dat het alles nieuw was geworden, dat God hun zonden door de vingers gezien had. En nu krijgen ze hun schuldbrieven thuis. En zien zij dat de Heer een God is die van zijn recht niet afstaat. Ging het u zo niet in meerdere of mindere mate? Dat is toch smartelijk, toch o zo gelukkig. Wij moeten niets leren kennen van die pestilentie, van de dood en van het verderf der hel. Zullen we eenmaal meejuichen? Mogen de mate daarvan bepaalt God zelf in zijn vrijmacht, sta niet naar zwaarheid. Maar iets moeten we ervan leren kennen. Wij moeten weten van welke nood en dood we verlost zijn. Wij moeten weten dat onze verlossing Jezus gekost heeft. Dan kunnen we ook iets verstaan van de inhoud van de jeugdtoon uit onze tekst. En nu zijn er die verkeren zo in die toestand al vele dagen en jaren. Hun toestand is ook wel zeer afwisselend. Dan drukt hun schuld wel en soms is het alsof ze onder de last van hun schuld en zonden in slaap zijn gezonken. Zij zijn als iemand die aan een slepende ziekte leidt. Het is waar, geliefden, maar hoort weinig van doorbraak. En het is meest een staan in de geboorte. Is dat ook uw toestand? Ge hebt gehoord dat de schuld bij u ligt. Het is omdat u een onwijs kind zijt. Die schuld zult ge ook niet ontkennen. Dat ge een onwijs kind zijt, dat weet ge allang, niet waar? Maar nu weten we ook dat het alleen de genade onze Heer Jezus Christus en de kracht des Heilige Geestes is, die ons door die geboorte heen brengt en ons in die vrijheid doet staan en het lied der verlossing in ons hart en op onze lippen geeft. Wel nu, de Heere bevordere te dien einde uw baren zween, om zijn zelfs willen. Ja, kind van God, ook de apostel Paulus ondervond het, dat nadat hij het lied der verlossing had mogen zingen, nadat hij de dood aan de hel had mogen tarten, zeggende, o dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat hij nog een engel des Satans overgehouden had, die hem met vuisten sloeg. Doch dat was, omdat hij zich niet zou verheffen op de grote genade die de Heer aan hem had bewezen. Wel nu, denk dan niet dat u het vreemds overkomt, als ge nog niet van alle kwellingen van Satan en dood verlost zijt. Dat is nodig om ons voor geestelijke hoogmoed te bewaren, zeker. Zelfs na onze vrijmaking kunnen we nog wel vreselijke aanvachtingen des doods en des Satans te verduren hebben. Dat duurt voor sommige van Gods kinderen wel tot in hun stervensuren toe. maar dan is het ook uit. Dan is het voorgoed, voor altijd uit. Dan moet het geweld der hel u loslaten. En dan wordt de dood, die laatste vijand, uw beste vriend. Die uit dit moeilijke leven van het lichaam der zonde en des doods verlost en u overbrengt in het huis des vaders, tot onze gezegende bruidegom en de ontelbare schare van Efraïmieten, om Gode en zijn Christus dank te zeggen, tot in eeuwigheid. Amen. De gelezen preek was van wijlen dominee van Renen. Eindigen u met dankgebed. Heere, dan gaf u zo in dit middaguur, dat we in alle rust dat woord nog mochten horen. En zou u toe willen passen? Ja, aan kon het zijn aan ons aller hart. Opdat we waarlijk eens met onze schuld te doen kregen. En nodig kregen om van die schuld nu verlost te worden door hem. Die de schuld alleen betaald heeft, volkomen betaald. En geworpen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. O Heere, doe ons daarnaar staan. Want het leven dat is kort en de eeuwigheid komt. O bent het toch op ons aller hart. Dan wilt u nog zoveel schenken wat we niet verdiend hebben. Heere, doe ons met alle weldaden in u de Heere eindigen. Zorgt u voor ons in het verdere van uw dag. Help onze medebroeder om ook het dienstwerk te mogen doen. Heere, sterk ook hem. Geef alles wat nodig is, opdat het mocht zijn, tot roem van uw grote naam. Dat vragen we in de vergeving van al het zondige. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we onze slotzang, psalm 66, het zesde vers. Door schoosten armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Wij noemden u psalm 66, het zesde vers. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.